Hartelijk dank voor het warme welkom. Ook de woorden waarin mijn identiteit zo werd bevestigd als jonge man. We mogen jong zijn in de Heer. Ik ben op een leeftijd dat je soms je identiteit wat zoekt weer. Juist als je een jaar op met pensioen bent. Maar ik mag volgende week weer, of over anderhalve week weer naar Afrika voor het Bijbelvertaalwerk waar ik nog steeds bij betrokken ben. En dan ben ik dankbaar voor de kracht die hij daarvoor geeft. De kracht die we mogen hebben door Christus en door zijn geest die hij gegeven heeft. En we zijn ook niet in onze eigen kracht hier, maar onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Hij heeft zijn woord gezonden en het zal niet ledig tot hem wederkeren, maar volvoeren waartoe hij het gezonden heeft. En hij heeft zijn geest gezonden om ons de kracht te geven om naar dat woord te leven en dat woord uit te dragen. Genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus. Amen. Zullen wij... Mag ik u voorgaan in gebed? Gaat u zitten. Ja, Vader in de hemel, we mogen bij elkaar komen op deze Pinksterzondag. Deze bijzondere dag, Heren, waarop we denken aan het feit dat de Heer Jezus opgevaren is naar de hemel, maar ons niet als wezen heeft achtergelaten. Maar dat u van de hemel uw geest gezonden heeft, zodat uw geest in ons woont en in ons midden is. Dat de Heer Jezus door de Heilige Geest onder ons is, in ons woont. Heere, dat wij hem niet hoeven te missen. Heer Jezus, dat u hier bent in ons midden. We zijn hier bijeen in uw naam en we danken u dat u gezegd heeft dat u daar in ons midden bent. En we bidden u, Vader, dat we daar zo van doordrongen mogen zijn. Dat u hier bent en dat u tot ons wilt spreken. Heere, dat u juist dat contact zoekt. En o, Heere, wat hebben we dat nodig? Wat hebben we die stromen van zegen nodig, Heer? En u heeft ze beloofd en u heeft ze gegeven. En ook moeten we beleiden dat we zo vaak merken dat we wat kwijt zijn geraakt. Heer, dat het allemaal zo gewoon geworden is. En Heer, dan dorsten wij naar die volheid. Dan dorsten we, Heere, om zo uw aanwezigheid te ervaren. Dat het ons hart vult, ons leven, onze gedachten, ons handelen, ons denken, ons doen en laten, Heer, ieder moment van de dag. Heere, we bidden u dat dat weer een realiteit mag worden, ook deze dag en iedere dag van ons leven. Bepaal ons daarbij weer, Heere, deze dag als we nadenken, als we uw woord lezen over wat u wilt doen door uw geest in ons leven. Leid ons zo in deze dienst, leid, Heere, ook de kinderdienst, de jeugddienst, Heere, dat daar uw zegen mag neerdalen. We bidden u voor degenen die hier niet zijn. Speciaal voor de zieken, Heere, wilt u uw hand op hen leggen. En genadig zijn. Maar ook, Heere, uw aanwezigheid, uw geest, doen ervaren deze dag. Dat ze mogen weten dat u bij hen bent. Wilt u zijn, Heere, met alle anderen die elders zijn misschien vandaag. Heere, wilt u hen zegenen, rijkelijk zegenen, Heere. Dat ze van u mogen ontvangen door uw geest. Leid zo deze dienst, Vader, wilt u ieder woord dat gezongen wordt, ieder woord dat gesproken wordt, leiden door uw Heilige Geest. Dat vraag u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen zingen. Al mijn zonden, al mijn zorgen, die breng ik bij de Heere. We mogen tot hem komen, we mogen eerst kijken op Christus die voor ons alles volbracht heeft. Die ons reinigt en dan mogen we komen tot die rivier. Ik wil vanmorgen, als we nadenken over Pinkster, ook over dat water met u lezen. Ik wil het hebben over dorst. En wie heeft er nooit dorst? En dan bedoelen we natuurlijk de geestelijke dorst. Over dorst, over dorstlessen en over doorgeven. Drie aspecten die naar mijn mening heel belangrijk zijn als we denken over het werk van de Heilige Geest. En de eerste Bijbellezing die ik wil doen met u, is uit Jesaja 55. Jesaja 55. En dan lezen we vers 1 tot en met 3a. En daarboven staat uitnodiging tot het heil. O alle dorstigen, komt tot de wateren, kom. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij en eet het goede. Laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven. En dan gaan we naar Johannes 7, vers 37. Johannes 7, vers 37, de bekende woorden van de Heer Jezus op de grote, de laatste dag van het feest, het loofhuttenfeest. Vers 37 tot en met 39. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En dan als derde lezing wil ik met u lezen uit Handelingen 1... vers 6 tot en met 8. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. Tot hier de lezing uit Gods woord. Als een hert dat verlangt naar water. En verlangen wij ook niet zo vaak naar water? En dan bedoelen we hier natuurlijk niet het water van wat we uit de kraan drinken of het mineraalwater wat we de supermarkt halen, maar het water van het leven, het water des levens, waar de Bijbel zo vaak over spreekt. En we hebben hier 3 teksten gelezen. En vooral de eerste 2 gaan over drinken. En ontvangen en eten en verzadigd worden. We zien dat beeld van drinken met daarvoor de uitnodiging voor degene die dorst hebben. En we zien ook het beeld van doorgeven. Te drinken geven. Als we de tekst bekijken in Johannes 7, dan zien we Jezus in de tempel. Op het feest, het loofhuttenfeest. Op de laatste, de grote dag van het feest. En op die dag, eigenlijk iedere dag van het feest, werd water geput uit de bron van Siloam. En dat werd onder vreugde werd dat gedragen naar het tempelplein. En daar werd het naar de tempel en daar werd het om het altaar gedragen en dan uitgegoten. En het volk sprak daarbij die woorden uit Jesaja 12. En u zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Er was muziek, er was vreugde. Het ging over de bron van het heil. De bron, in dit geval was het Siloam natuurlijk, waar ze het water vandaan halen. En we kennen dat Siloam uit de Bijbel ook als een plek waar genezing gezocht werd. En waar water was, waar levend water was. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Het hele feest beelde uit dat God heil gaf. En dat hij zijn volk heil gaf. En dan, als dat water uitgegoten werd, dan waren er de tempelzangers die zongen: Och Heere, geef toch heil. Psalm 118, vers 25. Och Heere, geef toch heil. Aan de ene kant was daar het beeld van, hè, we worden verzadigd met dat water. Aan de andere kant is het, och Heere, die bede van geef toch heil. Men is dorstig. En dan staat er dat Jezus stond daar en riep. Nou is dat eigenlijk heel ongewoon. Dat Jezus daar stond en riep. Want als we lezen in de Bijbel, als we lezen in het Nieuwe Testament, dan zien we dat de Heer Jezus heel vaak zat als hij leerde. Als hij op de berg van de zaligspreking is, dan gaat hij zitten. Als hij de gelijkenis vertelt van de zaaier, dan gaat hij in een boot zitten. En dat was ook de normale manier. Als rabbies de mensen leerden, dan gingen ze zitten. Ze gingen zitten om te leren. Maar hier staat dat Jezus stond en hij riep. Het is een hele krachtige uitnodiging. Het is een hele ongewone uitnodiging. En je hoort als het ware die roep waar we ook over gelezen hebben in Jesaja 55. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, komt, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld. Zonder prijs, wijn en melk. En er klinkt een duidelijke, krachtige roep. Jezus geeft eigenlijk aan, ik ben de vervulling van die belofte, van dat heil. Hij is de Messias. En natuurlijk, we kennen de context waarin Johannes dit schrijft. Hij heeft gesprekken met allerlei mensen om hem heen, om met de fariseeën. En er is de vraag van wie is dit nu? Is hij de Christus? Jezus zegt dingen die daarop wijzen en sommige mensen nemen daar aanstoot aan. Anderen die drinken dat in, die zien in hem de Messias. En Jezus zegt hier als het ware, ik ben de vervulling. Ik ben dat heil dat gekomen is. Hij is de vervulling. En dan spreekt hij over de vervulling van nog een belofte. Niet alleen is hij dat heil, maar hij spreekt ook over een andere belofte. Want hij zegt, als je dorst hebt, kom tot mij. En wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Met andere woorden, er is nog een belofte. En hij sprak dat van de geest. Dus die belofte dat hij niet alleen onze redder is, maar ook in ons komt wonen door de Heilige Geest. Dat God zijn geest zal geven aan een ieder die in Christus gelooft. Jezus is de vervulling van de belofte van het heil en hij komt om nog een belofte te vervullen. En als hij dan spreekt over deze belofte, waar hij zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, zoals de schrift zegt, dan is het niet helemaal duidelijk welk schriftgedeelte hij daar aanhaalt. Er wordt vaak gedacht aan Jesaja 58, waar staat, hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven. En u zult zijn als een bevloeide tuin, als een waterbron. Hij zal u kracht geven, hij zal u, zeg maar, water geven, verzadigen. Uw dorst lessen, maar u zult zijn als een bevloeide tuin. Wat spreekt van vrucht, waar vrucht gedragen wordt. En als een waterbron waar anderen uit kunnen drinken. Dat is het beeld dat de Heer Jezus hier schetst. En dat is de belofte die hij geeft. En als we dat lezen, dan wordt er iets wakker in ons. Tenminste, bij mij. Maar dan merk ik ook altijd wel een stukje dorst. Dan is er dorst. En de Heer Jezus nodigt ook de dorstigen. In Jesaja 55 lezen we dat. Omdat daar mensen uitgenodigd worden die dorst hebben. En hier nodigt Jezus ook mensen uit die dorst hebben. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Hij nodigt de dorstigen. O, alle dorstigen, komt tot de wateren. En u die geen geld hebt, komt. Vaak zeggen mensen dat ze verlangen naar meer. Ik hoor dat heel veel tegenwoordig. Maar het valt mij ook op dat waarnaar ze verlangen niet helemaal overeenkomt met wat Jezus hier aanbiedt. Jezus zegt, als je dorst hebt, kom tot mij. En mensen zoeken het in allerlei dingen. Ik was wat research aan het doen in verband met een paar artikelen waar ik mee bezig ben. En ik ontdekte dat zelfs in de christelijke wereld tegenwoordig zoeken in christelijke yoga, in christelijke numerologie, een soort waarzeggerij. We zoeken het in zoveel dingen, maar mensen hebben blijkbaar behoefte aan dingen en om de een of andere reden vinden ze het niet waar ze het moeten vinden, bij Jezus. Of misschien zoeken ze het daar niet. Mensen verlangen naar meer. En ik ben in samenkomsten geweest waar mensen dat ook zeiden. En dan kwamen ze voor, wat ze zeiden, een salving. En dan maakten ze een hele heftige, emotionele ervaring mee. En ze lagen op de grond. En ze lagen er zelfs te lachen en te schreeuwen. Maar even later, of een paar dagen later, kwamen diezelfde mensen weer. Om dat weer te ontvangen. En blijkbaar was het niet blijvend. Blijkbaar was het niet genoeg. Wat zocht men? Men zocht een ervaring. Een mystieke ervaring. Iets voor zichzelf. Iets sensationeels. Maar het leek niet echt de dorste lessen, anders hoef je niet weer terug te komen. Was het een verkeerde dorst? Of was het een dorst die ze probeerde te lessen op een verkeerde plaats? En daar gaat het over in Jesaja 55. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Wij mensen zoeken het zo vaak op plaatsen waar het niet is. Niet dat er helemaal niks is. Het is alleen niet het goede. Waarom lopen mensen stad en land af om iets te zoeken, iets te ontvangen bij een of andere prediker? Omdat ze denken dat het daar is. Of zelfs buiten de gemeente van Christus. In yoga. Om maar een ervaring te krijgen, om maar rust te krijgen. En waarom moeten ze telkens weer teruggaan? Was het alleen maar een psychologische boost, een lekker gevoel dat men opdeed, maar wat niet verzadigen kon? Helaas zien we dat steeds vaker, maar het is ook niet zonder risico. Ik heb in het verleden, toen ik hier veel mee bezig was en daar ook over gepubliceerd heb, in de 90 jaren vooral, ook te maken gekregen met mensen die daaruit kwamen en met diepe geestelijke problemen kwamen te zitten en bij ons kwamen voor hulp. Waar dorsten wij naar? Iets voor onszelf of dorsten wij naar Christus? De Heer Jezus focust het hier helemaal op zichzelf. Hij zegt, als iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. En Jesaja 55 probeert datzelfde heel duidelijk te maken. Waar ga je heen? Er zijn dingen die niet verzadigen kunnen. Waarom weeg je je geld af voor wat niet verzadigen kan? Jezus zegt, ik kan je verzadigen. Geloven we dat nog? Is dat nog een waarheid voor ons? Dat Jezus alles is. Dat hij alles kan geven wat wij nodig hebben. Hebben we dat geloof? Is dat nog levend in ons? Waar moeten we het zoeken? Bij hem. En dat zien we bij de apostelen. Petrus die zegt van, Heren, naar wie zullen we gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Een heleboel mensen gingen weg, omdat eigenlijk datgene wat Jezus hen aanbood niet overeenkwam met de dorst die zij voelden. En ze besloten hem niet meer te volgen. Maar Petrus had die echte dorst. Heere, gij hebt woorden van eeuwig leven. En wat zegt Paulus? Hij zegt, alles acht ik vuilnis om de kennis van Christus die mij alles te boven gaat. Het ging hem om Jezus. En wat zegt de Heer Jezus? Als je bij mij komt, dan mag je drinken. En wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hij zegt, kom, drink en wees verzadigd. Het is eenmalig, zoals hij het hier zegt. In hem hebben we alles. En als hij je dorst lest, dan ben je echt verzadigd. Maar ja, misschien zegt u wel, ja, broeder Frinsel, dat kun je zo wel zeggen, maar als ik heel eerlijk ben, dan zijn er van die momenten dat ik helemaal niet verzadigd ben. Dat ik dorstig ben. En dat het ineens lijkt alsof die diepe relatie die ik had met Jezus, als het ware zo ver weg lijkt. Zo van een andere tijd. Alsof ik het een beetje kwijt ben. En je verlangt ernaar dat het weer zo wordt als eerst. En om heel eerlijk te zeggen, we maken allemaal van die momenten door. Ik maak dat in mijn leven tenminste wel door. Misschien kent u het niet. En dan bent u een gezegend mens. Maar we kennen allemaal van die momenten dat het weg lijkt te ebben. En dat zien we ook in de geschiedenis van de profetie in Jesaja 55. Waarom spreekt God dat woord tot zijn volk? Omdat het allemaal weggeëbd was. En we vergeten één ding heel vaak. Mensen gaan dan zoeken van hoe vind ik het weer? En dat brengt hen er vaak toe om naar allerlei plaatsen te gaan en allerlei ervaringen te zoeken die als het ware dat gevoel weer op kan wekken. Maar dat is niet waar we het moeten zoeken. Dat verzadigt niet. We moeten geen ervaringen zoeken. De Heer geeft soms geweldige ervaringen. Maar we moeten Jezus zoeken. En Jesaja 55 laat ons iets heel belangrijks zien. Dat we tegenwoordig zo aan het kwijtraken zijn. Neig uw oor en kom tot mij, hebben we gelezen. Luister aandachtig naar mij en eet het goede. Maar dan als de Heer gaat spreken over waarnaar ze moeten luisteren, dan staat er ook, zoek de Heer terwijl hij zich laat vinden. Roep hem aan terwijl hij nabij is in vers 6. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heer, dan zal hij zich over hem ontfermen. Tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en mijn wegen zijn niet uw wegen, spreekt de Heer. Wat we hier zien is het punt van het aspect van berouw en bekering. Een zo belangrijk aspect dat in onze tijd helemaal niet meer lijkt te tellen in veel kringen. We willen niet graag eraan herinnerd worden dat we zondaren zijn. Dat we vergeving nodig hebben. Ik zag vorige week nog een stukje video van Donald Trump. Toen hij over zijn geloof gevraagd werd. En of hij wel eens vergeving vroeg aan God. Toen zei hij, als je nooit iets doet waar je vergeving voor nodig hebt, dan hoef je ook geen vergeving te vragen. Toen dacht ik, ja, hij heeft toch echt het evangelie niet begrepen. We hebben iedere dag zijn vergeving nodig. We hoeven niet te denken, we zijn zondaren, maar we kunnen wel heel goed zondigen. Tenminste, het lukt mij nog steeds erg goed. Heel vaak zo heb je van die onverwachte momenten dat er ineens iets op je afkomt en je reageert zo verkeerd. En soms laten we dingen toe in ons leven die tussen ons en God als het ware in komen te staan. Niet dat hij dan weg is, niet dat Christus weg is, niet dat Gods geest dan niet meer in ons woont. Maar het verstoort de relatie. Die relatie is verstoord. En dan gaan we ons droog voelen. Want dan mist er wat. Dan merken we dat we wat missen. En waar gaan we het dan zoeken? Dan raken we die eerste liefde kwijt. Maar hoe wekken we dat dan weer op? Door onszelf en onze haren omhoog te trekken? Door het te zoeken in heel emotionele activiteiten? Door onszelf op te peppen? Nee, dan gaan we tot Christus en dan belijden we onze zonden. Dat aspect komt heel sterk naar voren in Jesaja 55. Dan belijden we onze zonden. Misschien zegt u, ja, ik vind het moeilijk om me te identificeren met wat Jesaja 55 zegt over de man van ongerechtigheid verlaten zijn wegen. Maar hoe vaak Zijn er niet dingen in ons leven, als we heel eerlijk zijn, dan zijn ze niet rechtvaardig. En onze gedachten, hoe vaak is er niet iets dat niet in orde is? Wij hebben zijn vergeving zo nodig. Zonde beleiden en bekeren. Vergeving ontvangen. Het zijn centrale aspecten van het evangelie. Zo fundamenteel dat als ze ontbreken, dan gaat het mis. En dat is wat we zien gebeuren in zoveel delen van de kerk van Christus in onze tijd. Die boodschap van bekering, die wil men niet meer horen. En dan gaat men het zoeken in allerlei andere dingen. Dan gaat men proberen de geest op een andere manier op te wekken. Of men zoekt het zelfs buiten de kerk. In New Age praktijken. Want men wil wat voelen. Ik heb een aantal maanden geleden zitten luisteren naar een oude preek van David Wilkerson. En David Wilkerson was een pinksterman, een pinksterprediker. En ik moet zeggen, ik hield heel erg veel van zijn preken. Ik heb er heel veel beluisterd. En hij hield een keer een preek, een hele heftige preek. Hij is ook heel heftig en emotioneel in die preek. Maar die preek had de titel A Christless Pentecost. Pinksteren zonder Christus. En het was een aanklacht. En het kwam uit de mond van een pinksterman. Hij zei in feite, we hebben in de charismatische beweging een pinkster ontwikkeld zonder kruis. We willen de geest, maar we willen het kruis niet meer. We willen het spectaculaire, maar we willen het kruis niet meer. We willen Christus niet meer volgen op die moeilijke weg. En we hebben de vervulling met de geest vertaald naar een leven van overvloed en welvaart. We hebben het vertaald naar iets wat voor onszelf is. Wat ons een lekker gevoel gaat geven en een fijn leven en een rijk leven. En hij zegt, het is een Christus Pentecost, een Pinksteren zonder Christus, zonder kruis. En hij noemde dat zelfs op een ander moment een leer van demonen. Niet dat hij niet geloofde in de Heilige Geest. Hij is een Pinksterman. En hij geloofde in de gaven van de Geest. En de Geest geeft gaven. Maar hij zag het grote gevaar van het gaan voor ervaringen in plaats van het gaan voor Christus. En dat is waar het om gaat. We zien het hier ook. Het gaat om Christus. Bij Christus mogen we onze dorst lessen. Daar moeten we heen, om onze dorst te lessen. Alleen bij Hem. Wie dorst heeft, die komen tot mij en die drinken. Zegt Jezus. En als je je opnieuw dorstig voelt, als je merkt dat er wat tussen jou en de Heere gekomen is, dan mag je bij Hem komen. Dan mag je belijden wat er tussen gekomen is. Misschien is het niet eens zonde, misschien is het nalatigheid. Misschien ben je zo niet meer zo gericht op Hem geweest. Misschien heb je je zo laten afleiden door de drukte van het leven dat Christus op de achtergrond geraakt is. En dan voel je je droog. Maar Jezus zegt, je mag komen om je dorst te lessen, om te drinken. Luister aandachtig naar mij, zegt Jesaja 55. Neig uw oor, kom tot mij. Jezus zegt, kom en drink. Luisteren, luister naar mij. Ik heb je wat te vertellen, ik heb je wat te geven. En wat ik je ga zeggen, dat gaat je verzadigen. Dus dat is door het luisteren naar Gods woord. Door bekering. En door gehoorzaamheid. Dat is wat heel duidelijk gevraagd wordt in Jesaja 55. Naar Hem luisteren. Niet alleen maar luisteren met ons oor, maar het doen. Want tot Jezus komen gaat veel verder dan redding. Het gaat niet alleen om redding. Het is juist zijn bedoeling om ons te verzadigen. Het is zijn bedoeling dat we drinken en dat we vol worden van hem. Want als we denken dat christen zijn betekent tot Jezus komen en dat dan alles klaar is, dan hebben we dat niet begrepen. Sommigen denken van als iemand het zondagsgebed gebeden heeft, dan is het over en uit, dan ben je aangekomen. Maar dat is een versmalling van het evangelie. Dat gaat voorbij aan waar het werkelijk om gaat. Want het gaat God om transformatie. Dat wij andere mensen worden. Er is een voortdurend drinken. Jezus geeft dat hier aan. Een voortdurend drinken. Dat hij komen en drinken. En dat wordt in ons leven als iets wat naar buiten vloeit. Een voortdurend dringen, een innige, stromende, doorgaande relatie met hem. Christus in ons. Is dat wat we kennen? Is dat de realiteit in ons leven? Misschien hebben we het gekend en misschien roept het alleen nog maar heimwee op. Maar dan mogen we weten dat is wat Jezus voor ogen heeft. Dat is zijn doel. Christus in ons. De hoop der heerlijkheid. Die constante aanwezigheid. Dat het op mag borrelen. Door bekering en tot Christus komen hebben we de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Hebben we Gods Geest ontvangen. Hij doet ons wedergeboren worden. Maar hoeveel ruimte krijgt de Geest in ons leven? Hoeveel ruimte krijgt de Heilige Geest bij ons? Als Jezus alleen aanvaard wordt als een soort garantie voor de eeuwigheid, maar we verder ons eigen leven invullen, dan heeft de Geest geen ruimte in ons leven. Dan doen we hem tekort, maar dan doen we ook onszelf tekort. Velen zoeken naar meer van de Geest, maar waar de Geest naar zoekt in ons leven, is meer van ons. En dan bedoel ik niet dat wij heel erg uit de verf mogen komen, maar dat hij ruimte krijgt in ons, dat er een grotere overgave is, dat wij hem de kans geven in ons leven te werken. Leven we voor onszelf? Willen we vooral zelf uit de verf komen? Onszelf verwerkelijken? Dat was de nadruk van de moderne psychologie. Zelfverwerkelijking, daar gaat het om. Dat je wordt wie je eigenlijk bedoeld bent te zijn. Wat men daar dan ook mee bedoelde, want men geloofde niet in God. Dus waar kwam je vandaan en waar ging je naartoe? Wat had het voor zin? Staat onze eigen identiteit centraal? En onze eigen gekozen weg, onze eigen bestemming centraal? En zien we Gods aanwezigheid in ons leven, Gods geest, alleen als een manier om dat te bekrachtigen, om dat naar buiten te brengen, zodat wij onszelf kunnen verwerkelijken? Of zijn we bereid ons onvoorwaardelijk aan hem over te geven? En de Heilige Geest ons leven te laten veranderen naar zijn wil? Dat betekent zelfverloochening. In een stukje research dat ik op internet deed over het ontwikkeling van het denken hierin in de christelijke wereld, kwam ik een uitspraak van iemand tegen die zei: zelfverloochening is niet bijbels, het is van de duivel. Zeker, het was een wat meer moderne prediker die dat zei, een moderne theoloog, maar het laat zien hoe ver we verwijderd kunnen raken van Gods woord. Want als er één thema is waar Jezus veel over spreekt tot zijn discipelen, dan is het zelfverloochening. Omdat dat zo essentieel is als wij niet de Geest de ruimte in ons leven geven. Als wij Christus niet de ruimte geven, als we niet alles overgeven aan hem, dan kan hij ons niet verzadigen. Maar hij wil zo graag dat wij verzadigd worden met hem. En dat kan alleen door zelfverloochening. Laten we dat moeilijke woord, dat in deze tijd eigenlijk niet goed meer valt, maar gebruiken. En daar wijst Jesaja 55 op. Ze wegen geld af voor wat niet verzadigen kan, maar wat wel appelleert aan hun eigen verlangens. Dat was het probleem van Israël. En daarom moesten ze daar iedere keer weer mee bezig. En ze waren eigenlijk alles aan het uitgeven om maar verzadigd te worden van gebakken lucht. Christus volgen op je eigen voorwaarden. Dat kan niet. Veel mensen hoor ik zeggen van ja, God aanvaardt me zoals ik ben. En dan stopt het. En weet u, dat is een hele gevaarlijke uitspraak. En is ook niet waar. We mogen komen zoals we zijn. Hij ontvangt ons zoals we zijn. Maar met een heel duidelijk doel. Om ons te veranderen. Dat is wat de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus. Er moet een wedergeboorte plaatsvinden. Een verandering. En die wedergeboorte is niet op dat moment, ja, dat gebeurt daar op dat moment dat we Christus aannemen. Maar er is een doorgaande verandering, een, wat we heiliging noemen. Een steeds meer veranderen naar het beeld van Christus. Dat is Gods doel met ons. Dus we mogen komen zoals we zijn, maar God gaat dan aan ons werk en hij verandert ons naar het beeld van Christus. En dat vraagt overgave en dat vraagt zelfverloochening, want dat gaat in tegen onze natuur. Tegen onze van nature zondige neigingen. Van nature zoeken we God niet, maar hij verandert ons. En dan kan hij machtige dingen in ons doen. Dan kan hij ons verzadigen. Dan kan die stroom door ons heen vloeien. Die kan ons vullen. Dan kan hij ons hart vervullen. Dat is die ware vervulling. Dan kan de Heilige Geest ons vervullen. Wat onze omstandigheden ook zijn. Dan lest hij onze dorst. En hij heeft zoveel. Een constante gemeenschap met hem. En wat is het heerlijk. Zelfs op de momenten dat je het even laat vallen. Hij is niet ver. Op het moment dat je dat realiseert, mag je je tot hem keren. Zeggen, Heere, vergeef me. Ik zat er weer even naast. Ik zei iets verkeerds, vergeef me. Ik dacht iets verkeerds. Ik was u even vergeten. En dan is hij daar, want hij is in ons. En hij wil ons vullen. Hij wil ons verzadigen. En dat bereiken we niet door te verlangen naar meer, maar door te verlangen naar Christus en iedere keer weer naar hem terug te gaan. Maar deze teksten laten nog een heel belangrijk en een derde aspect zien. Het is niet alleen dat we dorst moeten hebben en de juiste dorst. En dat we onze dorst mogen lessen bij hem. Maar de teksten die laten nog iets anders zien. Het komt tot uiting in Jesaja 55. Maar het komt zo prachtig naar voren in Handelingen 1. De Heer Jezus had al gezegd in Johannes 7, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Er moet wat van ons uitgaan, van degene die vervuld is. Van Christus gaat wat uit, dat kan als het ware niet missen. En dan in Handelingen 1 vers 8 lezen we, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Hier maakt de Heer Jezus duidelijk dat de Heilige Geest gezonden wordt om ons te bekrachtigen. Dat betekent kracht, zeker voor ons eigen geestelijk leven. Want als wij uit eigen kracht proberen God te dienen, dan lukt het niet. Als we uit eigen kracht proberen een leven te leven dat op Christus lijkt, dan kan dat niet. Dat lukt niet. Daar hebben we Gods Geest voor nodig. Daarom moeten wij onszelf aan hem geven, zodat hij dat in ons kan leven. Die kracht hebben wij nodig. Kracht voor ons eigen geestelijk leven, om een geheiligd leven te leven. Niet een kracht tot zelfverwerkelijking, maar een kracht om op Christus te lijken. Maar daar stopt het niet mee in deze tekst. Want dan zegt hij in vers 8, maar gij zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. Gij zult mijn getuigen zijn. U zult mijn getuigen zijn. Dat is wat er moet uitkomen. Het uiteindelijke doel. We ontvangen de geest niet als een gave om onszelf een fijn leven te bezorgen. De gave komt, de Heilige Geest komt om ons op Christus te richten en Christus gestalte in ons te doen krijgen, maar zodat Christus ook in ons gezien kan worden. Dat het naar buiten komt. Hij schenkt de geest niet om ons leven aangenaam te maken. Als we kijken naar het leven van Paulus. Paulus, die vond een enorme verzadiging in Christus. Dat zien we heel duidelijk. Maar de uitwendige omstandigheden van Paulus waren alles behalve makkelijk. Wat heeft hij niet geleden? Het was niet een gave die hij ontving om zijn eigen leven aangenaam te maken. Het gaat er niet alleen om dat wij verzadigd worden met Christus, maar dat we het ook doorgeven. Dat het levende water door ons heen stroomt naar anderen. Wat mij is opgevallen, is dat wij in onze tijd zo vaak gericht zijn op wat ik eraan heb. Een jaar of 25 geleden was ik in een gemeente waar we op een gegeven moment de gaventest gingen doen. Nou heb ik er helemaal niks op tegen om dat te doen. Maar het viel mij op hoezeer de mensen richten op zichzelf. Wat heb ik? En als ze dan ontdekken dat ze een bepaalde gave hebben, van hoe kom ik het beste uit de verf? En dat was helemaal de bedoeling niet van de gave. De gave is, zegt de Korinthebrief, gegeven. De Heilige Geest is gegeven. De Heilige Geest geeft gaven aan de gemeente en aan gelovigen om te dienen. Om de gemeente op te bouwen. Om, als het ware, om uit te delen. Daar gaat het om. En het viel mij op hoe, toen de uitslagen kwamen van die gaventest, hoe er heel veel gaven eigenlijk weinig te maken hadden met het naar buiten treden. En ik vroeg mij af, moeten we op die manier wel nagaan wat de gaven in de gemeente zijn? Ik zeg niet dat we dat niet moeten doen, zo'n test. Misschien is het goed, alleen we moeten de accenten misschien verleggen en zeggen van wat heeft de gemeente nodig? En als we dan zien dat bepaalde gaven niet echt aanwezig zijn in de gemeente, misschien moeten we dan de Heer gaan bidden. Want de gave van de geest is niet iets wat we van nature altijd hebben. Alhoewel de Heer onze natuurlijke gaven kan uitbouwen en gebruiken op een machtige wijze door zijn Heilige Geest. Maar soms geeft de Heer gaven die we van nature niet zo hebben. Want een van de dingen die naar voren kwam in die tijd was dat er eigenlijk maar heel weinig mensen waren die iets hadden met evangelisatie. Terwijl dat juist volgens onze tekst een heel belangrijke zaak is, dat Christus gekend wordt door ons heen en door de gemeente heen. Is het dan niet zaak dat we bidden dat de Heer ons die gave gaat geven, dat de Heer mensen gaat roepen in de gemeente om die gave te geven? En ik las het getuigenis van iemand die druk bezig was met evangelisatie. Hij zegt, het was een voorganger. Hij zegt, toen ik daarmee begon, stond ik met knikkende knieën, want ik vond het heel erg moeilijk. Maar ik wist dat de Heer het van me vroeg. En hij heeft me de kracht en de genade gegeven. En zo kan de Heer zijn gaven geven. Ook als het niet onze natuurlijke gaven of onze natuurlijke wens is. Het gaat erover, zijn wij overgegeven aan Christus. Mag Hij in ons doen? Mag Gods geest in ons doen wat Hij door ons heen wil doen? Ook al zeggen we, ja, maar dat kan ik helemaal niet. Mag Hij dat in ons doen? Zijn wij overgegeven? Vloeit die stroom door ons heen? Kijk, als wij iets heel goed kunnen en we doen dat, dan zullen mensen zeggen, joh, wat een goeie. Maar als wij het niet kunnen, maar we doen het, dan zeggen ze, hé, je kunt Christus door hem heen zien werken. Wat geweldig dat de Heer zo iemand kan gebruiken. Dat wil niet zeggen dat de Heer onze natuurlijke gaven niet gebruikt, zeker. Als we die ten dienste stellen van hem, dan zal hij die gebruiken en dan zal hij ons machtig kunnen gebruiken. Maar waar ligt onze nadruk? Op onszelf of op Christus? Hij is het die ons onze dorst kan lessen. Zijn we dorstig? Hebben we de juiste dorst? Een dorst om Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding. Om dicht bij hem te zijn, om hem iedere dag te mogen ervaren in ons leven. Daar heeft hij zijn geest voor gegeven. Waar lessen we onze dorst? Gij alleen hebt woorden van eeuwig leven. Hij is het die ons te drinken geeft. Waar zoeken we het? Zoeken we het nog bij Christus? Of lopen we stad en land af om speciale ervaringen te krijgen? Hoeven niet ver, Christus is bij u. U heeft Christus leren kennen. U heeft zijn geest ontvangen. U heeft alles wat nodig is. Maar heeft hij alles van u wat nodig is om dat ook werkelijkheid te laten worden in uw leven? Leven we ervoor om dat levende water door te geven? Zijn we zijn getuigen? Zijn we bewogen met de wereld om ons heen, hier in Enschede? Maar ook tot het uiterste der aarde. Hoe zijn we bezig met zending? Welke plaats heeft dat in ons leven, in onze gemeente? Christus heeft zijn geest gegeven om zijn leven door ons heen te geven. Dat is Pinksteren. De volle Pinksterzegen is in de kracht van de geest Christus voorleven en het levende water uit te delen. Amen. We gaan samen zingen, lied 501. Vader, ik aanbid u. 501, het opwekking. En tijdens het voorspel wordt de tweede collecte opgehaald. Ja. Mag ik je volgen in gebed? Vader in de hemel, we komen tot u. In de naam van ons Heer Jezus Christus, de bron van het heil en de gever van de belofte. En Heer, u heeft de belofte van de Heilige Geest gegeven. U heeft die uitgestort over uw gemeente. U heeft hem gegeven in ons hart. En Vader, nu willen we ook voor u komen. En we blijden dat we u zo vaak zo weinig ruimte geven in ons hart. Maar wilt u, Heere, ons weer doordringen van dat geweldige werk dat u gedaan heeft voor ons en in ons? Heere, wilt u een nieuw werk doen door uw Heilige Geest in ons leven, dat we weer helemaal vervuld mogen worden, Heere, van uw Geest. Dat, Heere, het zo is dat we zo verzadigd zijn, dat het automatisch uit ons binnenste vloeit. Dat mensen om ons heen opmerken, Heere, dat er iets anders is in ons. Iets bovennatuurlijks. Iets wat niet te verklaren is door de buitenwereld, maar dat Christus gezien mag worden door ons heen. Dat mensen herkennen dat het Christus is die in ons werkt. Heilige Geest, vul ons zo, dat Christus gezien mag worden. En help ons, Heere, om een echt levend offer te zijn. En echt alles op het altaar te leggen. En echt, Heere, u alle ruimte te geven in ons leven. Bepaal ons er iedere dag weer bij, Heere, als er dingen zijn in ons leven die u in de weg staan. Dingen die niet overgegeven zijn. Dingen waarin we onze eigen weg gaan. En ze sluipen zo makkelijk binnen, Heere. Maar wilt u door uw Geest ons telkens bewust maken van die dingen? Wilt u tot ons spreken? Ons wijzen op die dingen? Ze ons te binnen brengen? Wilt u spreken door uw woord, Heer, als we dat openen, dat we mogen zien wat u tot ons zegt? Heere, maak ons weer die christenen die we waren toen we pas tot geloof kwamen en zo overliepen van vreugde en van verlangen om u bekend te maken in deze wereld. Heere, we willen ook bidden voor de zendelingen die op het veld zijn deze dag. Ook zendelingen die betrokken zijn of verbonden aan deze gemeente. Wilt u hen zegenen, Heere? Wilt u hen uw woorden schenken, ook in moeilijke momenten, in moeilijke situaties? En Heere, we denken speciaal aan onze vervolgde broeders en zusters. Heere, en het zijn er steeds meer. Vader in de hemel, schenk hen de volheid van uw Geest. Als ze op moeilijke momenten, Heere, woorden zoeken, wilt u hen die geven? Als ze antwoorden moeten geven op vragen waar ze niet goed raad mee weten, wilt u wijsheid schenken? Als ze onrecht moeten verdragen, Heere, wilt u hen kracht geven en hen vullen met de liefde, zoals Christus lief had tot het einde. En Heere, wilt u ons ook trouw maken in ons gebed en onze steun aan die broeders en zusters? Want als één lid van het lichaam lijdt, dan lijden alle leden. En Heere, we vergeten het zo vaak, omdat we zo vaak op onszelf gericht zijn. Maar help ons, Vader, om ons te richten op onze broeders en zusters.
Vader, we bidden zo om uw zegen deze dag. In alle gemeenten waar uw naam verkondigd wordt in ons land. Wees ons land genadig, Heer, als we zien hoezeer het land u vergeet. Hoezeer onze cultuur een antichristelijke cultuur wordt. Geef genade nog, Vader. Spreek tot harten. Wilt u nog velen tot inkeer brengen? En wilt u uw gemeente krachtig maken, Heer, om te weerstaan in deze tijd? Om een duidelijk geluid te laten horen, een duidelijk getuigenis. Wilt u de kracht ervoor geven door uw Heilige Geest? Wilt u ons zo leiden, Heer, deze dag en ook in de komende week? Dat we een leven mogen leven vanuit de volheid van uw geest. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. We zullen samen nog zingen. Leid mij, Heer, o machtig heiland. We zingen de eerste twee coupletten. We gaan dit staande zingen. En daarna mag ik u de zegen van de Heer meegeven. En daarna zingen we het laatste couplet. Aan hem nu, die bij machten is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle en onmisbare gemeenschap met de Heilige Geest, zij met een ieder van ons, totdat Jezus komt. Amen.